Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Wacht even, als Feyenoord straks kampioen wordt, dat accepteren ze gewoon niet. Daar. En ik dacht...
Hij is aan... Trump, die ja, dan gewoon de verkiezingsuitslag ontkent.
Ze gaan met z'n allen...
Toch op het Leidseplein en nee. Op het Leidseplein gaan staan. Nee. There used to be a ballpark where the field was warm and green. Ja, dit is podcast 114 vanuit een verregend, desolaat en vooral heel stil Amsterdam. Ik liep hier naartoe. Normaal leeft Amsterdam echt. Hè? Typische Amsterdamse humor, weet ik wat, wordt je ongevraagd toegeworpen. Maar nu ging iedereen zwijgend zijn zweegs voor zover ze op straat waren. Want ik had eigenlijk de stoepen voor mezelf en... En ja, het was een droevig entree. We zitten hier met Wessel Penning vanuit het altijd vrolijke Rotterdam. En natuurlijk gelukkig Suze en Van Kleef en Martijn Simons, ook uit Rotterdam. Maar toch, mag je een nep Rotterdammer noemen?
Je mag me alles noemen.
Oh ja. Een nep Rotterdammer uit de Soepstraat in Rotterdam-West.
Nou, ik vind iemand die vanuit Amsterdam in Spangen is gaan wonen. En daar met volle overtuiging vind ik geen nep Rotterdammer, echt niet.
Oh, hij is goed gekeurd.
Ik voel me absoluut verbonden met iedereen die in Rotterdam komt wonen.
Oh ja, ik ben zelf wel een nep Haarlemmer, ik woon er wel 20 jaar. En ik merkte trouwens gisteravond wel waarom, want het was enorm gejuich in Haarlem na een bepaalde wedstrijd die gespeeld was. Maar ik draag het als een man en Suze draagt het als ook als een man, denk ik, hè. Of jij bent onpartijdig, je bent van de NOS.
Ik heb geen idee waar je het over hebt.
Die wedstrijd.
Wessel. Hoe heb je dit beleefd?
Ik zat gisteren. Ik heb een zoon van 16. En die. Een banger mens. Qua voetbal bestaat niet.
Banger dan jij?
Ja, en ik weet wel wie daarvoor verantwoordelijk is, natuurlijk. Ja. Hij is van 2006. Dat was precies een jaar nadat Feyenoord voor het laatst in de Arena won. En we hebben elkaar gisteren heel stevig in de volle kroeg met 300 man waar we waren omhelst. Dit was een schitterend vader-zoon moment. We dachten dat we het nooit meer mee zouden maken. Maar het is gebeurd. We hebben niet een overwinning gestolen in de Arena. Nee, we waren gewoon de beste. En we hebben gewoon geweldig gespeeld en op een heroïsche manier gewonnen. En ja, dan kijk, voetbal is natuurlijk iets heerlijks. Dat is natuurlijk helemaal niet zo belangrijk in het leven. Ondertussen ook een beetje wel voor het levensgeluk. Maar ik heb zitten denken, waar kan je het mee vergelijken? Ik ben net te jong voor het grootste succes van Feyenoord, Europa Cup 1 in 1970. Waar we al die jaren al die ellende van gehad hebben. Van altijd maar dromen dat dat ooit weer gebeurt.
Ga je daarom altijd naar Wim van Hanegem toe? Om toch een beetje daar...
Ja, nou, dat is wel zo. Toen ik 8 jaar was, tekende ik iedere dag... Een Van Hanegem op zo'n A4'tje. Ik kon helemaal niet tekenen. Maar ik teken hem iedere dag. Dus dat is waarschijnlijk dat verlangen. Maar dus dat heb ik niet meegemaakt. Maar dit wat ik vandaag en gisteren gevoeld heb, is te vergelijken met 21 juni 1988. Marco van Basten, laatste minuut tegen Duitsland. Ik ben een kind van oorlogskinderen. Die het in de oorlog heel zwaar hebben gehad in Rotterdam. En zo voelt dit. Ik ga niet het woord bevrijding noemen. Maar als jouw enorme passie voetbal die we hier allemaal hebben... op een middag beloond wordt...
Dat doet je meer dan die 6-2 met Van Persie toen de tijd.
Ja, want die wedstrijd had ook anders kunnen lopen. En dit was... Hier kregen we wat we verdienden. En wat wij als fans die best veel te veel moeten lijden... geleden hebben moeten hebben, ook wel verdiend hebben. Dus nu is het klaar. Want nu kunnen we ook gewoon volgend jaar weer winnen in de Arena. En misschien het jaar daarna of eens een keer niet. Maar dat grote verschil is gevoelsmatig nu even weg.
Nou ja, niet alleen gevoelsmatig, ook getalsmatig, toch?
Ja, zeker.
En dan 6 punten voor, dus dat is...
Ja, en toch wel de genoegdoening. En dan zal ik me verder een beetje koest houden. Maar ik wil nog één ding kwijt. Kijk... Dat Ik had hier op weg naartoe, belde Van Hanegem. Echt waar, ik verzin het niet. En ik heb hem gevraagd, Willem, hoe was dat nou vroeger? Want als je nou Cruijff bent, hè, of Piet Keizer of Ruud Krol, dan heb je wel recht om een grote mond te hebben voor de wedstrijd. En te zeggen dat je de beste bent en dat je gaat winnen en zo. Ik vroeg aan Willem, hadden zij dat nou ook? Nee joh, zei die. Dat waren geweldige voetballers. Die waren vooral met hun eigen spel bezig. Die maakten zich niet zo druk over Feyenoord of wat dan ook. Ja, en dan de afgelopen weken. Wat gebeurde met Variant van Heitinga. Die het niet nodig vond om op penalties te gaan trainen. Omdat Ajax Union Berlin gewoon wel even zou wegtikken. En dat was dan later bleek dan een uitstekende ploeg te zijn. Die dan vervolgens weer verloren van een club die een paar jaar geleden nog in de tweede klasse in België speelde. Maar in ieder geval, kijk, mijn favoriete Ajax-anekdote is altijd Frank de Boer in 2001. Het Nederlands elftal was in Ierland in Dublin uitgeschakeld voor het WK 2002. Eigenlijk gewoon verdiend, ze maakten er niks van. En wat zei Frank de Boer dan? Ja, dit is zo zonde. Want we hadden daar gewoon wereldkampioen kunnen worden. En dat vind ik het ongelooflijke. Altijd maar. En dan ga ik het maar niet hebben over Wijndal. En dat Heitinga vond dat ze favoriet waren. Nou, kon hem ook nog wel een beetje begrijpen.
Ja, toch? Want als je Ajax bent en je staat tweede. En je hebt een prima reeks in de competitie achter de rug. Dan denk ik dat je best mag zeggen dat je vindt dat je in eigen huis moet winnen.
Ja.
Wat moet je dan zeggen? Nou, ik denk eigenlijk dat Feyenoord wat beter is.
Maar een prima reeks. Ik bedoel, twee aardige wedstrijden tegen Sparta en Heerenveen. Allebei hadden besloten om op 3-4 meter te gaan dekken. Dat moet je tegen Ajax niet doen.
Voetbal is dus, niet geweldig.
Nee,
absoluut.
Maar ik vraag me echt af, hè, dat Brani en dat mantra. De afgelopen weken was ik af en toe bang. Wacht even, als Feyenoord straks kampioen wordt. Dat accepteren ze gewoon niet. Daar. En ik dacht.
Hij is Trump. Die dan gewoon de verkiezingsuitslag ontkent.
Ze gaan met z'n allen. Toch
op het Leidseplein. En op het Leidseplein gaan staan.
Nee, die gaan dan de Zeiste burelen bestormen. De Pickett gewoon. Want het kan niet dat Ajax kampioen wordt. Maar dus kijk. En ik heb me echt. Ik vraag me echt af. Die Brani, dat is natuurlijk leuk. Maar je moet wel een beetje reëel blijven. En als het nou vroeger niet was, waar is deze onzin dan begonnen? Is dat niet gewoon begonnen met Van Gaal? Die gingen roepen dat
serieus,
ze de beste waren.
Je kunt het toch niet, ook de media-aandacht en dergelijke, toch niet vergelijken met toen. Ze worden constant door 100 journalisten bevraagd. Ja. En dan zeg je dat je vindt dat jij daar die wedstrijd moet winnen. Je wil ook, denk ik, als Heitinga een soort signaal afgeven naar je team. Hè? Je moet er wel, als hij er al niet in gelooft, wie dan wel? Vervolgens is dat natuurlijk ook brandstof voor Feyenoord-spelers die dat als een enorme extra stimulans zien. Dus ja, dat risico moet je dan ook maar nemen. En je staat ook gewoon voor gek op het moment dat je in die tweede helft gewoon wordt weggespeeld in eigen huis. Ja, dat is je risico. Dan val je ook des te harder.
Ja,
ja, en kijk, waar jij het over hebt is over marketing. En dat bestond natuurlijk in die tijd van Wim van Hanegem niet. Ik ook, het mooiste wat je toen kon bereiken was een faantje van je club. Dat was een die dingetjes die ze uitwisselen. Hebben die bij die aanvoerders, en dan was het een heel kleintje, want die grote waren niet voor gewone jongens. En dat spijkerde je dan aan de muur en dan hing je dan op. En meer marketing was er niet. En je kon, de Nieuwe Revue had een uitklapposters van elftalfoto's. En als je iemand kende die de Nieuwe Revue las, daar waren wij dan weer de netjes voor. Wij lazen de NRC, zou ik maar zeggen. Dus de Nieuwe Revue, de kappersjournalistiek, maar goed. Als je iemand had en dan deed je dat met punaises aan de muur. En meer was het niet. Dus die Van Hanegem, die heeft natuurlijk wel makkelijk praten wat dat betreft. He, dus die jongens van nu, die zijn onderworpen aan enorm veel promotieactiviteiten. Een club is een merk geworden.
Johnny Heitinga, die is toch vanaf zijn zesde ingeprent dat Ajax de beste club ter wereld is.
Ja.
Nee, maar
dan kan je ook gewoon niet meer helpen, denk ik dan.
Nee, maar het heeft met marketing te maken. Ze hebben het godenzoon, dat heeft iemand bedacht. David N., denk ik, vrees ik. Ja. Die best wel sympathiek verder is, maar dat had hij nooit moeten doen. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Met dat en die hele marketing en wij zijn de beste enzovoort. Van Gaal heeft dat, denk ik, die is altijd de beste. Dus dat is niet per se aan Ajax gebonden. Dat deed hij bij Bayern en bij Barcelona ook. En bij het Nederlands elftal werden we ook wereldkampioen. Dus dat weet ik niet of dat zo'n rol heeft gespeeld. Maar ik denk wel dat er een speciale marketing is om Ajax neer te zetten als een van de beste clubs van Europa. Wat ze natuurlijk tot 1995 misschien geweest konden zijn. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zijn. Het is natuurlijk een middenmotor.
Maar moeten ze zich dan niet een beetje opnieuw gaan uitvinden? Want het is wel lang geleden, hè? 95.
Als wat? Als wat moeten ze zich opnieuw uitvinden?
Als voetbal,
ze hebben, dat ja, maar ik bedoel, wat is het andere verhaal? Want dit is, ze zitten in deze groef en ze kunnen niet... Nee, maar
jongens,
zeggen, oh,
jongens, ze verdienen ontzettend veel geld. Het is de beste business in het Nederlandse voetbal. Dus dat bepaalt dat ze dit doen. Als ze ineens Feyenoord cultuur zouden gaan overnemen van... oh ja, weet misschien over 20 jaar keer kampioen worden. Dan vloeit dat geld ook allemaal weg. Want al die, hè, al die patsers, zou ik maar zeggen, die willen daar wel bij horen bij dat succesverhaal. Dat hoort ook bij moderne economie, zou ik maar zeggen. Moderne business doen. Daar hoort praatjes verkopen bij. Dus ze hebben dat heel goed begrepen. En Feyenoord zit in een instortend stadion en weet ik wat. En een jeugdafdeling die niet meedoet met de moderne tijd. En nu dan weer wel, maar heel lang zijn die amateur gebleven. Terwijl de Ajax in de keukenkampioendivisie speelt. Dus ze hebben Feyenoord is een club van het sentiment. En Ajax is de club van de zaken, van de Zuidas, zou ik maar zeggen.
Nou, ik denk dat Ajax net op heel veel vlakken, net misschien niet op het marketinggebied, maar op heel veel vlakken net zo amateuristisch is als Feyenoord.
Van de Sar doet goed.
Ja, nou, dat bedoel ik dus. Ik bedoel, dat is de directeur. En we weten, nou goed, ik hoef niet iedere keer als ik hier ben alle misstanden op te noemen van de afgelopen tijd. Maar...
Ja, maar de winst- en verliesrekening is natuurlijk toch wel altijd... Ja, nu zit ze dat ook te verpesten. Maar...
Ik ben benieuwd inderdaad, ja. Als je in je begroting toch altijd opneemt dat je Champions League speelt.
Maar zo kijken we toch niet naar sport?
Nee, ik niet. Het ging om cultuur om Ajax heen. En ik vind niet dat je per se die spelers daar zelf aansprakelijk voor moet stellen. Want als ik Tadić hoorde, dat is toch Mr. Ajax, toch hoe dan ook. Die doet dat niet. He, die gaat toch van zichzelf uit, maar die loopt nooit een tegenstander te denigreren. He, dus,
Maar ik zou beginnen met, dat doet hij dan misschien ook wel eens niet volgens mij, met respect voor de tegenstander. Dat vind ik eigenlijk best wel iets moois van sport. Dat je accepteert dat de tegenstander soms beter is. Dat heb ik waarschijnlijk me vanzelf meer moeten oefenen dan jullie. Maar
er is ook een verschil tussen voor en na de wedstrijd. Wat Berghuis na de wedstrijd in het interview zei, gefeliciteerd.
Meerdere interviews waarin hij eigenlijk vooral had over Feyenoord die hij de credits gaf en die gewoon beter waren.
Ja, maar ga dan...
Je zoekt ook een beetje,
Nee, dit is makkelijk vinden, toch? Ik hoef niet te zoeken. Waar, ja. Nee, maar ik bedoel, ja, natuurlijk, dat waren dan de laatste woorden van het interview van Berghuis. Ja. Maar tijdens de wedstrijd... Kijk, ik heb in mijn leven best wel heel vaak een corner voorgegeven die erin werd gekopt. Toen ging ik niet op, maar in mijn eentje heel erg juichen en het embleem van mijn team vastpakken, wat Berghuis gisteren deed. Ik heb ook in mijn leven eerlijk gezegd, op een ander, veel lager niveau... Een vrije bal kunnen pasen zonder druk van de tegenstander met de linksbuiten die al diep ging met een ruimte van 30 meter erachter die aankwam, ben ik ook niet in mijn eentje gaan vieren. En dat deed hij gisteren wel. Dus het zag er toch wel erg opgewonden en opgefokt uit. En het was niet de domineeszoon van na de wedstrijd Feyenoord-Ajax in Rotterdam. En nu heb ik genoeg gebest hoor.
Ja.
Ik denk dat het er ook opgewonden uitzag omdat hij...
Opgewonden was.
Ja, nou ja, omdat je gewoon ook misschien wel denkt... we gaan hier gewoon verliezen en we gaan hier het kampioenschap verliezen. Dan denk ik dat je best opgewonden kan worden.
Ik dacht echt dat die wedstrijd gewoon... de eerste helft echt naar Ajax ging. Hoor.
Wat ik het leukste juichen vond was van Geertruida.
Ja, die geweldig.
Helemaal in zijn eentje ging juichen. En
ik was het.
Die werd vergeten.
Dacht dat er een hele sliert achter hem aankwam. Maar die waren iemand anders aan het...
Maar jongens, dat is toch een geweldig verhaal. Dat een jongen die nooit in de media komt, omdat hij stottert... een enorme held aan het worden, steeds beter wordt... op een paar honderd meter van de Kuip vandaan komt... ongetwijfeld, ik durf die zo het cliché erin te gooien... uit een gezin dat het niet breed heeft gehad.
En het kan ook niet anders dat hij dadelijk rechtsback in het Nederlands elftal staat. Want hij is echt in vorm.
Ja, en omdat...
En Dumfries niet.
Nee, maar die is ook geschorst, geloof ik.
Dus ja, dat is geschorst.
Maar dat is ook wel een mooi Rotterdams randje aan het verhaal, vind ik. Van een stad vol mensen die niet heel veel kansen hebben. En dan heb je daar opeens... heb je eerst Malassia, de Antilliaanse gemeenschap... En dan komt daar Geertruida. Twee van die namen ook. Okay.
Maar die ook een beetje met horten en stoel. Niet als een komeet naar de top is geknald. Want het is zijn vierde jaar geloof ik.
Ja, zeker.
In de eerste.
Ja,
en nu gewoon daar heel goed speelt. Steeds beter wordt. Ook aan de bal steeds beter wordt. Bijtekent deze week. En uitverkiezing wordt Nederlands elftal. En vervolgens de winnende. Ja, dat is toch...
Nee, Malassia en Geertruida, twee slavennamen.
Ja.
Echt, ik zie die. Kijk, ik zoek er natuurlijk al een mooie symboliek bij die er is, maar er is wel reden toe. Met een supertrainer natuurlijk. Want hij, dat is natuurlijk de beste speler van allemaal.
Trainer van Ajax, toch? Ja. Dacht ik. Hij heeft al geoefend naar kleine Ajax.
Wij kregen bericht uit Frankrijk.
Dat is leuk.
Ja. Dus, ja.
Daar is hij al.
Hoe gaat het?
Ja, ja.
Nou, hoe gaat het met jou, Henk?
Nou, met mij gaat het goed. Ik wist alleen niet precies of ik moest bellen of dat Pelle ging bellen. Dus ik was even in de war. Maar dat hebben jullie niet gemerkt.
We hebben niks gemerkt. En je bent er dus.
Pelle heeft ook geen gekke signalen afgegeven.
Nee, hebben jullie het er al over gehad dat Geertruida zijn teamgenoten ervan probeerde te overtuigen dat hij die goal had gemaakt?
Ja, dat hebben we gedaan nadat Wessel zijn ongenoegen heeft moeten uiten over Berghuis die overdreven juichte toen hij die corner gaf op Alvarez.
Oh ja?
Ja,
dat vond ik juist wel mooi. Zo van, legde hem lekker neer bij de tweede paal en ze hadden me niet in de pijlen.
Ja. Vond het vooral slecht verdedigd door Henk.
Geen verdiensten van Ajax, zegt Wessel.
Nee,
natuurlijk niet.
Ik vind het overdreven om bij een corner zo te gaan staan juichen, ook gezien de voorgeschiedenis. Maar het is wel zo goed terecht natuurlijk.
Ik vond dat die Geertruida bij die 3-2 trouwens ook slecht verdedigd werd. Maar dan,
ja, zeker. Maar dat is wel natuurlijk wel moeilijk met een doorkopbal bij de eerste paal. Als die lukt, mag natuurlijk helemaal niet lukken op zich. Nee. Maar als dat lukt, dan is het wel moeilijk verdedigen ook. Dan moet je toevallig iemand tegenaan
lopen. Ja, maar het is denk ik geen toeval dat Ajax die tegengoal weer krijgt. Uit een standaard situatie, uit een schop.
Maar heeft Ajax nou verloren omdat ze zelf slecht waren of omdat Feyenoord zo goed was, Henk? Wat denk jij?
Ik denk dat Feyenoord heel goed was. En ik denk ook dat Ajax op een paar plekken gewoon spelers opstelt die dit niveau totaal niet aankunnen.
Ja. Namen, rugnummers?
Nou, Wijndal bijvoorbeeld. Ja. Taylor. Ik snap totaal niet waarom Taylor ook nu weer door Koeman wordt geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ja. Wat heeft hij daar te doen? Ik bedoel, Wiever is echt twee klassen beter.
Hij had het de eerste helft wel een beetje moeilijk, Henk, vond ik.
Maar Wiever is ook geselecteerd, hè?
Ja, maar
nee, ja, Wiever is geselecteerd, maar ik begrijp niet waarom ze Taylor dan selecteren.
Nee, dan kun je beter Klaasje of Eiting selecteren.
dan zitten we weer bij de Ajax sheet ergens onder in de Eredivisie.
Nee, maar het is wel, ik bedoel, Taylor heeft toch de afgelopen tijd niet gepresteerd.
Nee.
Hè? Dus nee. Hoeft Klaasie, nou Klaasie vind ik echt een goed seizoen draaien. Ik gaf gisteren ook weer even een paas buitenkant voet naar de linkerkant op de doelpunt van Karlsson. Ja. Maar ja, je moet bij Koeman denk ik een complete middenvelder zijn, maar dan zie ik liever Veerman voetballen.
Ja, die gisteren niet zo goed.
Nee, gisteren niet, maar goed, het draait wel een beter seizoen dan Taylor. Ja.
Hey, en Bessie hebben jullie natuurlijk al behandeld.
Nee, nog niet. Dus daar mag jij eventjes wat over zeggen, Henk.
Oh, nou, ik wou het woord deerniswekkend gebruiken. Maar wat Feyenoord heel goed deed, was om gewoon elke keer de bal te geven. En zie maar wat je ermee kan. En nou, ik kon er niks mee. Maar na afloop zeggen zij, Heitinga, dat vond ik ook merkwaardig. Ja, dan moet een ander de paas gaan geven. En dat hadden ze dus van tevoren afgesproken. Maar die ander was in geen velden of wegen te bekennen. En dat was volgens mij Taylor. Waarvan ze dan de zogenaamde inspeelpaas verwachten. Verder vond ik het zielig voor Bessie. Toen hij na een tijdje linksback kwam te staan, stond Ajax ook meteen veel beter, gek genoeg. Hoewel linksback niet zijn plek is. Maar Feyenoord was echt gewoon beter. Daar kun je niks op afdingen. Alleen, ik had zaterdag geschreven dat Feyenoord favoriet was. Dus ik begreep totaal niet waarom Kukcu zo raar deed na afloop en voor de wedstrijd.
Want jij denkt dat jouw woorden ongeveer evenveel gewicht hebben als die van Heitinga.
Ja, wel tegen elkaar wegstrepen. Ik denk dat Kukcu moet gewoon mijn column lezen. Want ik had Feyenoord tot favoriet bestempeld.
Dat was tactiek, Henk. Dat was tactiek van je.
Tactiek mijn neus. Feyenoord was gewoon de gedoodverfde favoriet. En dan gaat Kukcu niet eens Makkeli een hand geven. En dan gaat hij Tadić geen hand geven. Wat is dit voor puberaal gedrag, man? Terwijl het zo'n ontzettend volwassen voetballer is.
Ja, en dat we nu spreken met de man die hem al jaren steunt. Dat,
zeker weten.
Geef ik toe.
En ik voel me nu ook een beetje verraden door Kukcu. dat hij dat niet weet. Dat hij een fan heeft in Amsterdam. En dat hij dan na afloop gaat zeggen dat hij zoveel rancune heeft. Ik denk, jongen, dit is gewoon pubergedrag wat je nu vertoont.
Ja, hij is natuurlijk ook pas 22, hè, Henk. Het zijn jonge jongens.
Ja, is de puberteit een beetje voorbij. Ja. Maar,
bij jongens duurt het best lang. Hè?
Ja, dat klopt wel, Suus, wat jij zegt. Wanneer was jij er overheen?
Ik heb nooit gehad, natuurlijk. Dat weet je.
Nee, maar het was gewoon verdiend. En, maar ik had zaterdag nog wel even geschreven dat, dat het enige wat ik als zwak punt beschouwde bij Feyenoord was dus dat centrum Trauner met Hansko. Ja. En dat dat een muurtje was waar je doorheen zou kunnen glippen. Laat Tadić nou wel mijn column lezen. En gewoon door dat muurtje heen is geglipt. voor dat doelpunt. Want ik vind dat geen echte succescombinatie, eerlijk gezegd.
Dat was het natuurlijk wel, maar Trauner is natuurlijk lang geblesseerd geweest. En
ja.
30 voorbij, dat is allemaal nog net wat roestiger dan voorheen. Maar zijn kwaliteit zit vooral, als hij echt 1-1 komt, is hij best kwetsbaar. Maar in het duel, in het directe duel op een afvallende bal, is hij heel goed. En hij is gewoon heel goed in de opbouw. Hij durft de paas te geven. Ja. Gewoon het soort. Hij is geen puber meer. Hij is een volwassen man die de juiste paas durft te geven. Daar zit zijn kwaliteit in. Maar Hansko Geertruida is denk ik van een beter niveau. Maar mag ik toch wat aardig zeggen over Bessie? Want dit is niet omdat ik nu een slachtoffer dat op de grond ligt wil helpen. Ik geloof echt, ja goed, of je er 25 miljoen voor moet betalen is even de vraag natuurlijk. Maar ik vind dat gewoon een robuuste verdediger die het volgens mij bij Feyenoord uitstekend zou doen. Maar dan moet je hem wel op zijn kwaliteiten gebruiken en dus niet te vaak aan de bal laten komen. Maar ik geloof ook dat dat ze hem te veel hebben gezegd. Jij moet dit doen en je moet dat doen. En dat hij nu zulke rare dingen gaat doen. Want dat ene moment, jongens. Wat er gebeurt, dat zie je zelden. En dat
hij over zijn been
dat hij met zijn standbeeld die bal wegtikt en vervolgens over zijn eigen schokbeen.
Dat hebben wij zelf ook allemaal één keer in onze carrière meegemaakt. Maar niet als je prof... Dit was iets ongelooflijks gewoon. En dan dat hooggelach dat je dan vervolgens op die tribune zit. Ja, dat heeft hij natuurlijk ook niet mee, hè, die mensen die daar zitten. Ja, lesje in verliezen. En je spelers steunen. Ja, Bessie.
Ja, want ik vind het ook. Dat is ook inderdaad. Dan klatert dat uitfluiten van de tribunes op het moment dat hij iets misdoet. En dan denk ik, daar wordt hij niet beter van. Nee. Je bent daar toch ook om de ploeg omhoog te helpen.
En het is een doodgoede jongen. Ja, dat zie je.
Hij had een heel lief interview gegeven aan de NOS vrijdag, geloof ik. Waarin hij zei dat hij. Dat hij beter moest en beter wilde en heel erg open stond voor dat mensen hem beter gingen maken en dat zijn techniek beter moest worden. En dat hij zei ook van, ik weet dat dat misschien een taboe is in het voetbal, maar ik stel me wel kwetsbaar op. Ik weet dat er nog een hoop te leren is en dat wil ik ook. Dus dat is een ideale prof. Dan denk ik niet dat je moet worden uitgefloten. Het is niet jouw schuld dat je wordt opgesteld en dat je 25 miljoen kost.
Dat zei hij toch
ook? Nee, en... Sorry? En
dat zei hij ook geloof ik, ja.
Ja, Martijn?
Ja, dat zei hij geloof ik ook. Sorry Henk, ga verder.
Nee, dat zei hij dat hij dat niet kon helpen. Ja, natuurlijk. Maar goed, ze lieten hem zwemmen. Feyenoord had bedacht, we laten hem opbouwen. En er was echt niemand die bij hem de bal kwam halen om een paas naar het middenveld te versturen.
Want Henk, dat is toch iets waar je dan als Heitinga ook van tevoren over nadenkt. Wat doet Slot? Nou, Slot doet iets, denk ik, een logische keuze. Je laat de bal bij Bessie, hè, daar zorg je voor. Je zet de rest vast. Je laat Bessie in balbezit komen. Dan moet Heitinga daar dus ook van tevoren al een tegenzet voor hebben.
Ja, natuurlijk. Maar Heitinga zei dat de bedoeling was dat Taylor die paas dan zou gaan geven. Maar hij loste ook helemaal niks op, Heitinga. Wat Slot goed deed was om die jongen eruit te halen. Over wie nu een tijdje niet meer... Ja, en gelukkig zullen we nu een tijdje niet meer over hem horen dat hij zo verschrikkelijk in het Nederlands elftal hoort. Want dat hoort hij natuurlijk helemaal niet.
Nog niet.
Maar Slot was zo slim om die gast eruit te halen. Maar Heitinga heeft niets gedaan om dat probleem daar met Bessie aan de bal op te lossen. Nee. Echt niks.
Nee.
Dus ja. Nou ja, kijk. Het geheel is een... Ajax is het product van een beleid, hè. En dat beleid is niet florissant geweest het laatste half jaar. Ja. Begon al met die trainer die niet kon trainen en die alle punten eigenlijk verloren heeft. Die Johnny Heitinga nu moet inhalen.
Maar Henk, is het ook niet zo dat het gewoon op het veld beslist wordt? Als je in Duitsland bijvoorbeeld kijkt, Bayern staat nu ook achter Dortmund. En volgens beleid enzovoort zou Bayern ook fluitend... de Bundesliga winnen. Dus en Arsenal staat ook voor al die
shites. Het is toch, ja, maar het is toch geen toeval. Ajax verliest een hoop spelers, doet het nu echt niet goed. Feyenoord verliest een hoop spelers en doet het hartstikke goed. Daar zit toch beleid en scouting en training achter.
Kijk, we hangen nu alles op aan Slot. Ik hou best wel mijn hart vast hoor voor de toekomst, omdat er nog geen technisch directeur is bij Feyenoord. Maar er is bij Feyenoord echt wel heel veel veranderd op het trainingscomplex. Er zit een enorme medische staf achter. Met een heel team. De professionalisering van Feyenoord is...
Het klinkt net als vroeger hadden ze geen sportarts.
Nou, nee.
Noodverband in de...
Nee, maar luister, Dick Advocaat en Cor Pot vonden het maar niks wat er allemaal gebeurde op dat trainingscomplex. Al die vernieuwing.
Die vonden het te modern allemaal.
Tuurlijk. Allemaal niet
en
nodig.
Computers ook niet, hè?
Ja, nee, allemaal niet
data.
Nodig.
Data.
Cor Pot zei dan ook, hè, dat was toen op die documentaire die ervan is geweest, die zei dan tegen een van die fysiotherapeuten, niet zo gaan praten waar er Dick bij is hoor, want die pikt dat niet. Dus, maar er wordt heel erg, kijk, de Feyenoord heeft een heel fit elftal, hè? Dus ik bedoel, dat is gewoon knap. Dus dat is wel wat er veranderd is. Dus er is zeker sprake van beleid. En je ziet toch bij Ajax ook op het moment dat Overmars weg is gegaan, is per direct de daling toch ingezet. Kijk naar de... Ik zag... Danielle had gisteren een lijstje getwitterd... van de 12 aankopen van Ajax dit jaar. Er waren allemaal miskopen. Ongelooflijk. Ja. Van Grealish tot... Verulli kan je ook nog twijfelen. Of dat nou... Of die nou beter was.
Luca, dan... Conceição, Bessie. Het voldoet allemaal niet.
Nee.
Wijndal.
En de grasmat, wat... We zijn bij het hoofdstuk Pokon aanbeland, heel onverwacht. Je weet maar nooit, je slaat de bladzijde om ineens. Zit je op een grasveld. Ja, Henk, hoe is jouw gras
Ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk wel relatief warm geweest hier. Maar het Pokon-strooien heeft verbijsterende resultaten opgeleverd. Ik moet zo'n beetje al gaan maaien, weet je, half maart.
Dus dat is niet goed?
Er zit er veel stikstof in dan?
Ja, dat is juist heel... Stikstof?
Dat bestaat niet in Frankrijk.
Oh nee. Jij zit goed met je emissierechten.
Waar
ja, Frans probeert er een politieke podcast van te maken.
Ja, ik hoor het. Maar is het zo dat groeiend gras voor stikstof zorgt dan?
Bij ons in de duinen is het wel zo, waar gras groeit, gaat de natuur te gronden, heb ik begrepen. Ik vond het op zich wel mooi, dat gras, maar dat wordt als... door kenners als schadelijk ervaren. Ook de heidegronden worden door grassen bedreigd en mossen. Ik weet niet, heb je mossen?
Oh, jezus.
Maar Pokon helpt in ieder geval...
Pokon helpt enorm om dat gras tot bloei te brengen. Om het te laten groeien en om het groen te laten zijn. Dus het mooie van gras is als het echt diep groen is. Beetje dat kuipgras... Wessel, denk je dat ze in de Kuip Pokon gebruiken of juist in de Arena?
Nou, ik denk dat er twee redenen zijn voor de wederopstanding van Feyenoord. En dan eerste heb je Arne Slot. En de tweede wil ik hierbij de directie van Pokon bedanken voor deze succesjaren.
Hoe is het maaibeleid in de Kuip eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat is mooi, hè? Ik kom iedere week op vrijdagmorgen voor een podcast met Van Hanegem. En iedere keer... wordt er dus aan dat gras gewerkt. En ja, ik weet niet hoe het met jullie is. Willekeurig, welk stadion ook als het leeg is. Ik kan in ieder stadion gaan zitten en naar gras kijken. Dat schijnt te groeien, maar dat zie je dus niet. Maar ik vind het altijd een prachtig uitzicht. Dus,
ja, ik ben het ermee eens.
Het lijkt dat, groener dan in de gewone natuur ook, hè? In een stadion.
Ja, het is,
komt beter op z'n recht.
Pokon, toch?
Zit ook dankzij Pokon.
Ja, maar ik vind ook altijd ik kom ook altijd graag in een stadion om te zitten. En dan wil ik niet dat er tegen me aangepraat wordt. En dan zit ik naar dat gras te staren. Dat lege gras nog voor de warming-up begint. Ja, ik word daar rustig van. Het geeft mogelijkheden tot reflectie. En die kan ik af en toe goed gebruiken. Dus.
Wessel, ik ga je voordat ik afscheid neem heel erg feliciteren met deze overwinning.
En met de landstitel, of niet?
En met de landstitel. Ik zou zeggen, vergooi het nou niet.
Nee,
dat zou echt zonde zijn. Nee. Hou deze voorsprong vast.
Ja, dank voor je felicitatie, Henk. En dat beloof ik je. Zelfs het Feyenoord waarmee ik ben opgegroeid, zou dit niet meer weggeven. Dus dit team van de tovenaar Arne Slot al helemaal niet.
Okidoki. Veel dag plezier.
Henk. Dag Henk. Succes met Bonnie.
En Martijn, heb je ook gekeken eigenlijk naar...
Ik heb deels gekeken, deels geluisterd en deels teruggekeken. Want ik moest naar een theatervoorstelling. Dus ik heb de eerste helft voor een deel gekeken, voor een deel op de radio. Terwijl ik op de fiets zat. Toen ging ik de voorstelling in. Toen kwam ik eruit, toen stond het nog 2-2. En ik zat in het foyer van de Schouwburg en kwam echt net naar buiten. Toen ineens gigantisch gejuich losbarstte van allemaal mensen die... Ja, dat bleek achteraf best wel met veel mensen om een heel klein rond tafeltje ergens naar zaten te turen.
In de Schouwburg nog?
Ja. In de Schouwburg, in het café van de Schouwburg in Rotterdam.
We hebben één Schouwburg in Rotterdam. Ja,
en die hadden de zaal verlaten om die wedstrijd.
Ik denk het. Want, ze kwamen niet uit onze zaal in ieder geval. 3-2, wij naar buiten. En het was echt, ik zei het eerder al eventjes, alsof er... een heel groot internationale prijs naar Nederland was gegaan. Ja. Het was echt ongelooflijk. Ik had natuurlijk, ik woonde pas een paar jaar. En anders had ik het waarschijnlijk ook niet meegemaakt. Maar het was echt iets bijzonders, ja.
En Martijn, jij woont nu 3 jaar in Rotterdam, hè? En zoals ik al zei, welkom. En hartstikke mooi dat je... Nee, heel mooi dat je bij ons bent komen... Nee, dat je bij ons bent komen wonen. Maar hoe kijk je nou naar al die aandoenlijk blije Rotterdammers? Die enorme trots die er in die stad is.
Nou, ik begrijp het Feyenoord sentiment gewoon wat beter nu. Ja, dat is... Ik heb toch wel iets meer... hoe moet je dat nou zeggen? Empathie voor de Feyenoorder.
En waar zit dat dan in? Waarom begrijp je het meer? Jij dacht dat ik hier met een kaal hoofd en tato's zou zitten of zo.
Nee. Ik bedoel, ik snap waar jullie vandaan komen. Dat is het meer.
Ja. Mooi gezegd.
Dus ik begrijp ook hoeveel waard het is.
Ja.
Nou, en als je die beelden zag ook, hè, van de aankomst terug in Rotterdam. Ik zag allemaal shots van echt van ver weg bij het stadion. En het was gewoon één rode gloed van vuurwerk en gejuich. En het was echt... Maar ook die beelden buiten die kroeg, daar moest ik ook om lachen. Dus gewoon op een plein stonden mensen helemaal... Was het de kroeg waar jij in zat?
Nou, ik zat in een... ik dacht dat ik in een kroeg... Ik ging naar Feyenoord AZ eerder dit jaar. AZ Feyenoord ging ik kijken in een café. En toen zaten we met 30 mensen aan een tafeltje. En, maar nu waren alle tafels en stoelen opzij geschoven. En zaten we met 400 man in dat café die wedstrijd te kijken. En,
kon je nog wat zien? Springen ze dan niet de hele tijd voor het beeld? Of?
Ja, maar dat echt goed kijken lukt niet. Nee. Maar je wil ook vooral onder gelijkgestemde zijn om die wedstrijd te doorstaan. Want geloof me, ik was doodsbang van tevoren. Dat durf ik nu wel te zeggen. Ik heb van tevoren wat meer bravoure getoond dan de wedstrijd in me zat.
Maar, slik jij ook medicijnen dan voor zo'n wedstrijd?
Nee, maar het is niet goed voor me. Nee. Dat geloof ik wel. Maar toen ben ik daarna, nu gaan jullie lachen, dus mensen, klinkt zo gelach. Toen ben ik daarna naar de aankomst van de spelersbus gegaan. en naar het complex 1908. Mooie naam, hè? Oprichtingsdatum. En dat ligt dus... Kijk, die Kuip is een beetje een eiland op zich, hè, in die stad op Zuid. Maar 1908 ligt echt midden in Rotterdam-Zuid. En echt het Rotterdam-Zuid, waar heel veel jonge mensen wonen, maar ook heel veel oudere mensen van 70, 80, die de oorlog hebben meegemaakt. En toevallig om dat complex staan allemaal van die bejaarde woningen van 4, 5 hoog. En al die mensen stonden daar op de balkons te kijken. En toen dacht ik, dit zijn de mensen zoals mijn ouders. Die ik heb overigens die Feyenoord totaal niet met de paplepel meegekregen. Maar dit zijn wel de mensen zoals mijn ouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En opgegroeid zijn met een trots voor Feyenoord. 1970 is natuurlijk heel belangrijk geweest voor het gevoel van Rotterdam. Maar dat wat... wat jullie net zeggen, hoe blij die Rotterdam is, dat heeft echt te maken gewoon met een stad die geknakt is, ooit, maar nooit gebroken. En dat is echt wel een sentiment van trots over we zijn er nog. En dat is geen marketinggelul, dit is geen clichépraatje, dit is echt zo. Wij zijn er nog.
En hoe verklaar je dan Sparta en Excelsior en dat soort clubs die er ook zijn?
Nou ja, dat vind ik prachtige clubs. En Martijn vertelde in de vorige podcast dat hij zich wel een beetje Spartaan voelt. Ja, dat heb ik dus eigenlijk ook wel. En voor Excelsior ook. Ik kom daar heel graag. Ik wil altijd dat die ploegen winnen. En alleen ja, bij Feyenoord...
Dat geknaktheidssentiment, om zo maar te zeggen, dat zie je bij Sparta, dacht ik niet zo, toch?
Nee, dat is ook een club wel van mensen die het traditioneel wat beter hebben. Hè? Ja. Hoogopgeleide, de handelaren van de stad, de middenstand, echt een middenstandsclub. Maar wel een hele mooie club met wat nettere mensen op de tribune dan bij Feyenoord. Dat is gewoon zo. Ja. Ja, dat, kijk, de Feyenoord, dat is leven en dood. En bij Sparta en Excelsior ga je lekker naar het voetbal.
Ja.
En zo is dat gewoon. Het Feyenoord hangt heel erg aan de stad. En Sparta is een geweldige tweede club die iedere stad. Amsterdam, het is natuurlijk al van de gekken dat Amsterdam geen Excelsior en Sparta heeft. Zonde.
Ja, ja, we hadden natuurlijk wel DWS, Blauw-Wit.
Ja.
Volewijkers.
Dat is gewoon heel mooi. En dat verschil. En het is natuurlijk wel... Kijk, bij Sparta hoopt weinig mensen dat Feyenoord kampioen wordt. Maar ik... komt misschien ook omdat ik bevriend ben met Hugo. Maar ik heb alle degradatiewedstrijden van Sparta van de afgelopen jaren... Die heb ik meegemaakt. En ik heb gejuicht. Ik heb hun schitterende clublied gezongen. De liefde is helaas niet wederzijds. Maar dat geeft niet.
Oh, mooi. Ja. Ja. Ik kreeg dringend verzoek van Pelle om de koning van de week aan te wijzen. Martijn, mag jij beginnen? Lekker snel.
Ja, ik dacht, laten we. Ja, ik wilde toch eigenlijk wel gewoon Slot kiezen. Ja, leek me vrij duidelijk. En ik wil daar ook de wens bij uitspreken dat hij dan na zijn volgende club toch naar de arena komt.
Na de volgende? Ja, dat vind ik
Nee, niet direct. Dat is ook weer een beetje overdreven.
Ja. Nee, maar als hij naar een volgende club gaat, komt hij niet meer terug naar de arena, denk ik. Als hij tenminste de lijn voortzet die hij met AZ heeft ingezet.
Ja, dat zou kunnen. Dat wel, is dan ook oké, maar...
Wel interessant, hè, of hij echt nu... Ik heb het idee dat hij echt een heel erg goede trainer is, want ik weet waar Feyenoord vandaan komt. En dus de vraag is, kijk, Frank de Boer sneuvelde, Peter Bosz sneuvelde. Is hij echt zo goed? Zijn vader is onderwijzer, vind ik ook een leuk detail, hè? En gisteren werd Jiménez na de wedstrijd geïnterviewd en die zei, ons team is een familie. En dat was volgens mij niet de speler die na een gewonnen wedstrijd zijn, maar met al die culturen heeft hij er toch weer, je zag dat ze voor elkaar door het vuur gingen.
Ja, ik zat net nog eventjes naar een samenvatting te kijken en dus zag ik een shot voor de wedstrijd in de spelerstunnel, waar Jahan Bakt zijn beide handen op de schouders van achter, op de schouders van Geertruida legt en hem een kus op zijn rug geeft op zijn trainingsjas.
Heel mooi.
Ja. En dat vond ik zo ontroerend.
Ja. Dus de vraag is dus, is die echt de van een enorm goed? Want vaak sneuvelen Nederlandse trainers dan over de grens. Maar ik heb bij hem het idee, net als bij Ten Hag, die dan communicatief veel minder is, tactisch denk ik ongeveer even goed. Mm-hmm. Ja, we gaan het zien.
Wat zou een goede club voor hem zijn?
Dat vind ik echt een moeilijke vraag.
Ja, nou, niet Leeds United. Dat moet je gewoon niet gaan doen.
Nee, maar je ziet nu dat hij staat er nu natuurlijk na... dat was denk ik een maand geleden. Ja. Hij staat er nu nog veel beter op. Hè? Dus er is nu ook wel weer een stapje gemaakt, denk ik, in zijn imago.
Ik denk Tottenham Hotspur. Onderpresterende club.
Conte, die heeft daar zichzelf, denk opgeblazen. Ik, ontslagen. Ja. Afgelopen vrijdag met die rant van
veel
vier minuten.
Veel afhangen wat ze nu tegen AS Roma gaan doen. Hè? Tegen de Special One.
Ja.
Dat wordt natuurlijk wel heel interessant. He, daar heeft hij al een keer ruzie mee.
Ja, maar je moet niet vergeten dat in het buitenland wordt Ajax echt ook wel beschouwd als de grote club in Nederland die eigenlijk altijd kampioen wordt. Zeker, ik bedoel, ik heb zelf in Engeland gewoond in die periode, maar ook nu wordt er nog steeds gesproken over dat Champions League seizoen, et cetera. En als je dus als trainer van Feyenoord op zo'n manier, nou ik denk dus kampioen gaat worden, boven Ajax gaat eindigen, dan sta je er echt internationaal echt heel goed op.
Ja.
Slot de koning van de week voor jou. Ja, dat kan. En anders ga ik voor Geertruida. Niet omdat hij de winnende maakt, maar om het verhaal eigenlijk van het hele seizoen. Ik vond het ook mooi dat hij aanvoerder werd toen Kukçu geschorst was. Iemand die niet de eerste aanvoerder is, als in die zou je meteen aanvoerder maken. Hè? Niet het mannetje is die iedereen de hele tijd op zijn plek wijst en die als een gek staat te schreeuwen. Maar iemand die heel stil uitgroeit tot steunpilaar en geboren en getogen op Zuid, heet dat geloof ik, hè? Ja.
Echt ambassadeur voor heel veel mensen, denk ik. Ja. Ja.
Ja. En jij, Wessel?
Nou, kijk, Frans, ik vind jou, je bent chef dood.
Mm-hmm. Ga je doden komen?
Nee, maar je bent ook chef Duitsland, vind ik. En,
ja, maar de Tod is een meester uit Duitsland, hè? Zo, ja, ja. Vanuit een beroemde versregel uit de Duitse literatuur.
Oké. Okay.
Van Paul Celan.
Oké. Okay. Maar ja, er was gisteren iemand met een Duitse naam die een heel cruciale redding had. En die had zo'n schitterende naam. Wel een Reuter.
Ja.
Dus ik zou zeggen...
Echt de golvenrijder, hè? Ja,
ja, kunnen we hem niet...
ja.
Is wel beslissend, hè?
Zo, wat een redding. Was wel natuurlijk weer typisch Kudus. Ideaal ingeschoten voor een keeper. Lekker half hoog.
Ja.
Schiet je hem laag, zit hij altijd. Dus schiet het was hem, weer typisch Kudus. Zo'n kans had hij tegen Union Berlin ook, geloof ik.
Ja,
schoot
het ging
hij
naast.
Ja, 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 ja. Maar goed, ik vond wel een Reuter. Maar de andere twee suggesties vind ik even mooi. En ik besef dat ik van dit moment moet genieten. Hè? Dat dit al die Feyenoord die genoemd ook, worden. Ja. Dat,
ja.
Maar ik heb hier altijd... ik vind altijd dat ik hier erg in mijn waarde word gelaten. Sowieso.
Ja. Ja, nou ja, dan noem ik... Waar ik het meest van genoten bij Feyenoord was dat begin. Dat doelpunt dat zo snel viel. Ja. Met dat geweldige hakje van Idrissi. En die loopactie van Jiménez. Ja, dat vond ik wel... Dat ging zoveel sneller dan Ajax kon denken. He, want dat ziet er dan makkelijk uit, maar dat is helemaal niet makkelijk. Omdat als je het iets minder snel doet, gebeurt er helemaal niks.
Nee, en die paas was ook gewoon precies goed, hè?
Kukçu was dat?
Nee, van Hartman.
Hartman, hè? Hartman. Oh ja, helemaal die linkerkant.
Hij had wel een assist. Ja, precies. En hij had nog een blok bij Bergwijn. Ja. Dat waren toch wel zijn acties. Maar de hakbal, die was echt meesterlijk, hè?
Ja, een veegje.
De voorassist.
Ja, want precies op de juiste snelheid meegeven. Dat is ook gewoon echt wel moeilijk. Maar daar zag je ook wel even het verschil in de intensiteit. Hoe beide ploegen, denk ik, uit die startblokken gingen.
Een superioriteit ook. Ik dacht toen dat
technisch,
ze worden gewoon helemaal
weg
tikt nu.
Ja, ik begrijp dat de trainingen bij Feyenoord, dat echt... niet normaal is de intensiteit, hoe dat is. Dat is natuurlijk Slot heel erg. Keihard trainen.
Ja.
Anders kom je niet zo ver.
Nee, dat zie je ook. Hè. Ze blijven erop zitten tot de 90ste minuut.
En ik vond dat ik ook prettig vond, was dat het een echt harde wedstrijd was. Maar niet vies gemeen. Ik heb geen moordaanslagen gezien, zeg maar.
Misschien Kudus bij het Hansko.
Is dat echt een moordaanslag?
Ik denk dat hij zijn voet heel makkelijk op had kunnen tillen, hoor.
Oké, nou dan.
Maar goed, ik weet dat Feyenoord ook goed is weggekomen overigens, hoor, met een paar momenten. Dus
die Hartman had toch wel een rode kaart kunnen krijgen bij de
wedstrijd. Maar Kudus zat dat niet, was dat niet uit frustratie, je voet in het dijbeen zetten?
Ja, zeker, zeker. Hey, ik moet de koning van de week beslissen.
Ja.
Wat mij betreft is Geertruida.
Mooi.
Ja.
Want ik ben er al een hele seizoen een fan van, ook toen die centraal speelde al. Ik vond ook balen dat hij niet meeging naar de WK, vond ik echt een gemiste kans van Van Gaal. Want het was ook echt zo'n speler voor Van Gaal. Hè? Zo'n jongen die alles wil leren en goed zijn best doet. Dus bij deze.
Ja, een brave jongen. Ja.
Een brave jongen, maar die ook voor het team speelt, niet voor zichzelf. Nee,
ik hoop dat hij het een keer aandurft om een interview te gaan geven.
Ja. Maar het is ook wel mooi, stel dat die jongen nou zijn hele carrière...
Ja, zijn mond houdt al.
Dat is toch ook schitterend. Want hij laat echt... Het is een enorm cliché, maar alleen degene die het als eerste gezegd heeft. Maar hij doet het dus echt. Hij laat zijn voeten spreken.
Ja. Geen woorden, maar daden.
En waarom moeten alle voetballers niet gewoon hun voeten laten spreken? Misschien moet Telen daar ook eens mee beginnen.
Jongens,
Wijndal.
Laat al die verschillen bestaan in het voetbal. Want ook die grote bekken zijn toch leuk. Als je dan slaat, dan Ibrahimovic denkt of zo. Het zou toch jammer zijn dat hij geen woorden maar daden op zijn borst zou tatoeëren ineens. Het is heerlijk. Sommige spelers die... Kijk, Messi kan beter zijn mond houden. Maar ja. Ronaldo is toch ook weer heerlijk. The man you love to hate. Die grote bek.
Nee, het
hoort erbij.
Wat dat betreft, Wiever, die werd ook gevraagd. Heb je je erg geërgerd aan Ajax? Joh, aan wat gezegd wordt. Oh, ja. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Hij had gezegd, ja, Orkoen had het erover. Oh. Ik zit daar niet zo mee. Mooi.
Ja, Twents, vind ik ook mooi.
Twentse nuchterheid. Ja. En die komt dan weer uit hetzelfde dorp
als Slot.
Als die gekke weghorst. Oh, dus dat is dan ook weer geen pijl op te trekken. Dus je hebt in diep in Twente heb je dus mensen als Weghorst, maar ook mensen als Wiever.
Heel verwarrend.
Dus
ja. Omgekeerde vlaggen wel allebei, denk ik, of niet? Thuis.
Wiever niet, lijkt me. Nee Wiever duidelijk bakfietsgezin GroenLinks, schat ik. Ja. Vader en moeder in het onderwijs, schat ik. Ja, slimme jongen.
Ja.
Heeft iemand nog wat over PSV?
Nee, ik moet door. We moeten. Oh. Ik had proberen een bruggetje te maken via Geertruida Wiever naar het Nederlands elftal. Oh. Staan die in de basis, want we moeten voorspellen namelijk. Oh. Denken jullie...
Koeman is de trainer. En Keine, wie zei het? Adenauer? Keine experimenten.
Ja.
Ja. En dat is Koeman natuurlijk. Dus niet de Roon in plaats van Wiever. Maar daarna komt Gibraltar volgende week maandag. Dus dan kan het wel.
Ik ben wel benieuwd. Wiever is wel een fellere speler dan de Roon. De Roon is misschien wel een uitgekookte speler, maar... Ik vind Wiever, ik vond hem nu ook heersen op het middenveld.
Ja, eerste helft verslikte hij zich een paar keer. Dat, hè? Dat hij even iets het tempo. Maar ik denk dat dat gewoon ervaring is. En een handelingssnelheid die je moet krijgen. Op het middenveld of tegen het middenveld van Frankrijk.
Nou, precies.
Moi zou ik nog even. Ja. De Roon, die dat toch net even een paar die keer vaker heeft dealer, gehad. Ja.
En wat gaan we tegemoet zien? Het is in Frankrijk.
2-1?
3-1.
Ik denk dat Frankrijk niet all the way gaat.
Nee, maar ik denk dat Frankrijk wel.
Ze hoeven dat ook niet om 3-1 te...
Ja.
Mbappé op Geertruida.
Nee, De Ligt denk ik, toch?
Oh ja, zo. Ja.
Ja, en Benzema doet gelukkig niet meer mee. En De Ligt had de vorige keer... had hij redelijk in zijn zak. Hè?
Ja, maar bij Frankrijk kijk ik altijd naar... dan denk ik altijd, nou, die hebben wel 48 spelers...
Ja.
Die allemaal beter zijn dan die van ons. Dus,
maar ze maken wel veel ruzie altijd.
Ja.
Fransen. En als het...
Ja, maar dat begint meestal bij een eindtoernooi.
Ja. Dat is wel waar, maar...
Als ze op elkaars lip zitten en als de moeders mee zijn... en dan gaan ze allemaal met elkaar...
Ja, maar dat Henk niet is. Henk heeft er verstand van. Hè? Ja. Maar Henk overschat ze ook wel een beetje, vind ik.
Ja, maar ik vind ze wel heel goed. En we hebben natuurlijk wel, het is niet normaal, de wilde van goede verdedigers. Ake, Van Dijk, De Ligt, Timber.
Ja. Frenkie in topvorm.
Frenkie.
Maar tegelijkertijd het gebrek aan kwalitatief aanval.
Niet.
Volgens mij zijn er ook maar 5 geselecteerd. Dat is toch ook iets wat je eigenlijk niet gewend bent van Nederland. Dat je...
Maar ja, Gakpo draait niet heel onaardig. Nee. En Memphis weet je nooit natuurlijk. Hè?
Ja. Maar zou Gakpo en Memphis spelen bij Frankrijk?
Geen van beide.
Nee. Ik vrees dat we niet gaan scoren daar. Dus dat het 2-0 wordt.
Ja. Ik denk 1-0 voor Frankrijk. Dat vinden ze genoeg. En dan gaan ze allemaal wisselspelers inbrengen en zo.
We kunnen gewoon tweede worden in de pool. Hè.
En ik ben benieuwd naar Xavi Simons tegen zo'n tegenstander.
Ja, zal Koeman dat wel durven? Ik heb goede hoop van wel.
Ik ook.
Ja, dat is trouwens leuk. Ja.
Moet wel, toch?
Ja, ja, maar de trainers zijn zo... voorzichtig. Koeman is echt wel een beetje Frank de Boer school.
Ja.
Voorzichtig. Maar Xavi, dat is thuis. Ja.
Ik denk dat hij het zelf ook graag wil zien.
Ja.
Ja, maar dan zeggen wat jullie zeggen tegen Gibraltar, daar kun je natuurlijk lekker.
Jawel, voetballen. Maar waar ik heel benieuwd naar ben is Xavi Simons met kwalitatief goede spelers om zich heen. In een vrije rol tegen een topland of tegen een topteam. Want we hebben hem in Europa een aantal keer gezien, maar in het begin seizoen stond hij ook nog deels niet in de basis.
Nee,
dat kan je ook niet meer voorstellen.
Nee.
En nou ja, ik zat nu bij Vitesse PSV. Hij was, het is nu ongeveer de tactiek daar, geloof ik. Geef de bal maar aan Xavi en dan hopen we dat hij er iets mee doet. Dus hij was daar ook wel vrij eenzaam. En dat is hij denk ik bij het Nederlands elftal een stuk minder. En daarom ben ik benieuwd naar hoe die dan speelt. Of hij ook die versnelling heeft. Of hij dat wegdraaien. Of hij dat allemaal voor elkaar krijgt tegen de wereldtop.
Met het probleem Memphis. Hè, die altijd de bal wil. Ook op plekken waar hij meteen verliest. En dat is als aanvaller ook heel vervelend. Om met hem, met Memphis te moeten spelen. Omdat Memphis, die haalt de bal in de as op het middenveld.
Ja, maar Xavi heeft echt heel veel gevoel voor ruimte ook.
Kijk, het zou kunnen dat Koeman Wijnaldum, want daar is hij natuurlijk fan van, gelijk opstelt. Ja. Dat hij gaat spelen met een blok Wijnaldum, Frenkie en De Roon. die drie. En dat dan Savi een soort vrije rol krijgt. Ja, het wordt een beetje... Als die
maar dan speelt hij altijd met Wijnaldum vlakbij Memphis. Hè. Dan wordt, wordt dat wordt een soort tandem dan.
Maar dat lijkt me nu meer de plek voor Simons, toch? Ja,
ja, of je zet hem hangend op rechts. Dat kan ook gewoon.
Dat kan ook tegenwoordig, ja.
Ja, en dan... Ja. Heb je dat ook opgelost?
En dan ondervang je het aanvallersprobleem eigenlijk. En dan zou je kunnen spelen met Simons, Depay en
Gakpo op links.
Gakpo. Ja. We hebben dit hierbij even opgelost. En al, dan wel hopen dat naar ons wel geluisterd wordt. Ja, maar, in plaats van naar de
Memphis
columns van Henk.
Als Memphis constant in de bal komt, dan gaat Simons gaat gewoon zwerven.
Ja.
Hij kan daar echt wel goed mee. Vind ik, wat mij opvalt is dat hij echt goed ruimte maakt ook voor anderen. En dat ook geen probleem vond. Ik vond een moment gisteren ook tekenend dat zij PSV echt veel ruimte had in een aanval, overtal situatie bijna, en dat de Jong had de bal. Ja. En Simons die trekt een sprint aan de linkerkant, staat ook vrij, trekt twee tegenstanders mee. Je denkt eigenlijk de Jong speelt hem op Simons, want ik denk altijd geeft Simons de bal. Maar hij krijgt zoveel ruimte, de Jong, voor een schot, omdat Simons dus die loopactie maakt.
Ja.
En op het moment dat de Jong hem naschiet, zegt Simons ook nog even, goed gedaan.
Ja.
Niet zeiken dat je die bal niet krijgt.
Ja.
Hij geeft hem gewoon een schouderklopje van, volgende keer maak je hem wel, of iets dergelijks. Dan denk ik, ja, dat is gewoon echt top.
Ja, ja Simons. Onze hoop.
Ja. En achterin is natuurlijk duidelijk met Ake, Van Dijk en
De Ligt.
De Ligt en Geert Ruida dus.
Ja.
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 Denk
ja.
ik ook.
Oh, en Sillis op doel.
Ja.
Ja.
Kan niet anders.
Lijkt me niet, toch? Nee. Nou, we zijn eruit.
Ja, we kunnen beginnen.
Denk je dat ze in Frankrijk daarmee bezig zijn met de opstelling van Nederland?
Die ene jongen die nooit interviews geeft, die schrijft gaan spelen.
Ja, daar heel bang voor misschien. Ja.
Ja.
Ja, we... Oh ja, één vraag nog voordat we afronden. Het spitsprobleem, we hebben dus geen echte spits. Hè? Dus ja, tenzij je Memphis zo wilt zien. Er werd ook hebben er twee afgezegd om... onduidelijke redenen, omdat ze te hard moesten werken, geloof ik.
Nou, Jansen om persoonlijke redenen. En de steeds voller wordende voetbalkalender.
Ja, heeft iedereen natuurlijk. Dan zouden er geen interlands meer zijn. Hè? Dat is ook een beetje onzin, vind ik. Als je bij Antwerpen voetbalt. Dat heb je zo druk ook weer niet, toch?
Nee.
Nee, ja, misschien is het vooral persoonlijke redenen en trekt hij dit er nog bij?
Nou, in de aanloop vanuit WK mocht hij ook een stukje trainingskamp missen in verband met zijn bruiloft. Dus... Ja, misschien is hij gewoon de eerste voetballer die wat nadrukkelijker voor zijn relatie kiest.
Het is sowieso een atypische jongen, denk ik, wat dat betreft.
Ja.
Maar dus we hebben eigenlijk geen spits meer. Nou vind ik ze geen van beide. Dat ik denk dat ik er heel verdrietig over ben.
Nou,
maar,
bij die jong denk ik wel, die zou je er toch het laatste kwartier bij een achterstand toch wel in willen brengen.
Ja.
Dat vind ik wel een verlies, hoor.
Hij is niet meer... Hij is nu helemaal niet goed meer, toch? Als we eerlijk zijn.
Ja, hij is nu
en hij zit achter Weghorst nu natuurlijk. Oh ja, Weghorst vergeten we nog helemaal. In
de niet-scorende spits die al achter de
als ik moet kiezen tussen Weghorst en Simons op 10?
Ja. Ja. Nee.
Nee, en hebben ze Brobby nu meegenomen? Hoe vinden ze dat in Rotterdam?
Nou, nee, maar wacht even.
Heel hard gaan lachen.
Wacht even. Ik heb toch wel heel veel stemmen gehoord dat we allemaal blij zijn dat Brobby niet gewoon vanaf het begin bij Ajax speelt dan tegen Feyenoord.
Ja.
Toch veel meer dreiging. Ja, Tadić, dat is natuurlijk inspelen, balletje afleggen. En daar heeft hij daardoor veel assist door dat afleggen van ballen.
En een mooie goal.
Maar de echte... De echte dreiging ontbrak natuurlijk bij Ajax. Ajax was ook de eerste helft gisteren een stuk beter. Maar veel kansen, die zijn er niet. En Brobby is toch wel een hele complete spits. En misschien wel de toekomstige spits van het Nederlands elftal. Oh, maar dan moet het wel in de komende jaren een keer gaan gebeuren.
Ja, precies.
Dit antwoord had ik niet zo verwacht.
Nee, want ik ben zelf een beetje...
Jij moest erom lachen.
Het duurt een beetje lang, hè? Voordat het eruit komt.
Ja.
Nee, want er werd zelfs... De naam Dallinga viel op een gegeven moment, hè?
Ja.
Excelsior spits.
Nou ja, Dallinga is natuurlijk een gevalletje liever.
Ja.
Ook Excelsior. Hè?
Feyenoord heeft ook Dallinga overwogen en het toch maar niet gedaan. Nou, uiteindelijk hebben ze dan Jiménez gehaald, dus dat hebben ze wel goed gedaan. Maar Wiever is natuurlijk een soort Dallinga. Die moesten allebei nog hard wegrennen voor de ADO-supporters. Toen Excelsior zich promoveerde.
Ja.
Het kan snel gaan. Maar Dallinga, ja.
Nee, tuurlijk niet.
Nee.
Nou ja, als je het goed doet op het hoogste niveau in Frankrijk, dan denk ik dat je goed bezig bent.
In de
middenmoot
in Frankrijk,
Ja, als je Vincent Jansen mee zou nemen,
ja,
dan zou
maar
ik
dat het... Is het dat, ja, maar het is...
Nee, maar als we het hebben over gewoon wekelijks ergens presteren op een niveau, dan denk ik dat je middenmoot Frankrijk best hoog kan inschalen. Ja. Vergeleken met anders.
Ja. Nou, we dromen nog wat door over Dallinga en onze luisteraars alleen. Tot de volgende week. Yes, there used to be a ballpark. Right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.